Een waarschuwing voor je gaat luisteren. Sommige details die in deze podcast aan de orde komen, kunnen misschien schokkend zijn.
Nog elke dag worden er bloemen gebracht bij de korporaal van Oud-Heusden-kazerne in Hilversum.
In wijk bij Duurstede werd forensisch onderzoek verricht aan de persoonlijke bezittingen die geborgen zijn in Oost-Oekraïne.
Er zijn tot nu toe 180 slachtoffers geïdentificeerd, maar het identificatieproces hier wordt steeds ingewikkelder.
En de volgende zijn moeilijker. Naarmate iets moeilijker is, duurt het ook bij ons qua analyses langer.
Op 17 juli 2014 werd in het oosten van Oekraïne een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten. Vlucht MH17. Aan boord zaten 298 mensen, 196 Nederlanders. Niemand overleefde de ramp. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Honderden politiemensen kwamen in actie tijdens de nasleep van de crash. Bij de identificatie van de slachtoffers bijvoorbeeld. En bij het onderzoeken en terugbezorgen van alle persoonlijke bezittingen. In deze podcastserie vertelt een aantal van de betrokken politiemensen hun persoonlijke verhaal.
Ja, de ambitie werd steeds verder naar boven bijgesteld. Nou, we willen ze allemaal, alle 298.
Dat op de dag van vandaag, als je een vliegtuig over ziet gaan, sta je er nog bij stil.
Het was nu wel voor het echt iets. Echt belangrijk. Hier mogen geen fouten gemaakt worden.
Dit is de politiepodcast MH17. Ik ben Hajo Magree en ik maak deze podcast samen met redacteur Edward Deiters van de politie. In de vorige aflevering hoorde je hoe de politie de lichamen van de slachtoffers terughaalde uit het oorlogsgebied in Oekraïne. In deze tweede aflevering praten we met Gijs Hoeben. Hij had in Hilversum de leiding over de identificatie van de slachtoffers, samen met een Belgische collega. Hij beschrijft zometeen precies hoe het er in die grote hal aan toe ging. Maar eerst Danielle Los.
Ik ben politievrouw en ja, ik vond het heel mooi om een steentje bij te mogen dragen en om alles op alles te zetten om de nabestaanden nog iets terug te kunnen geven wat voor hun heel waardevol is.
Danielle heeft zich bezig gehouden met alle persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Terug naar het begin. Op donderdag 17 juli 2014 stijgt vlucht MH17 op van Schiphol. Aan boord zijn veel mensen die beginnen aan hun zomervakantie. Danielle kan zich die dag nog goed herinneren.
Ik was in Drenthe. Mijn ouders hebben daar een chalet. En ik was daar samen met mijn kinderen bij mijn ouders. Een beetje de tuin aan het opknappen en eigenlijk aan het genieten van de zomer. Tot het moment dat we de radio aan hadden en de eerste berichten hoorden. Toen ben ik gaan bellen en ik kreeg belletjes. En toen werd het wel duidelijk hoe ernstig de situatie was.
Danielle werkte in 2014 voor een team van de politie dat zich bezighield met de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Je denkt dan niet meteen aan een rol rond de crash van de MH17, maar Danielle biedt zich aan en is beschikbaar op een moment dat veel politiemensen met vakantie zijn.
De eerste opdracht die ik kreeg was zorg dragen voor de personal belongings, voor de persoonlijke bezittingen. De aircrash site in de media was ook zichtbaar dat er heel veel spullen in het veld lagen, los van de slachtoffer zelf. En dat moest ook naar Nederland gerepatrieerd worden. Uiteraard met het oog op bewijsvergaring, identificatie, maar natuurlijk ook voor de nabestaanden om de spullen terug te kunnen geven. We hadden een locatie in wijk bij Duurstede. Hadden we een hele grote hal. Normaal gesproken vanuit de politie, vanuit de landelijke eenheid hebben we daar heel veel voertuigen staan, dienstvoertuigen. Die hele hal is leeggehaald en daar hebben we zeg maar onze werkruimte ingericht. De bedoeling was om een triage op te zetten. En dat hadden ze ook in Hilversum gedaan, voor de identificatie van de lichamen. En dat hebben we eigenlijk gekopieerd. En een triage, dat wil zeggen, we hadden 3 straten ingericht. 1 straat voor bewijsvoering. Van, wat kunnen we gebruiken aan bewijs? Wat kunnen we gebruiken aan identificatie? En welke spullen kunnen er vrij snel op terug naar de nabestaanden?
Danielle gaat aan de slag met een team van zo'n 35 collega's. En dan komt er op een dag 10 kubieke meter aan persoonlijke bezittingen binnen. Denk aan bakken van 1 meter breed, 1 meter lang en 1 meter hoog. En daarvan 10 stuks.
Er was geen schifting gemaakt van audioapparatuur in een aparte bak of de knuffels in een aparte bak. Het was allemaal in 1 bak gegooid en daar hadden we er iets van 10 van. De eerste scan is in Kharkov gedaan. Maar om te kijken, zit er nog radioactief materiaal, explosieven of iets dergelijks. Dus daar is de eerste scan gedaan. Toen is het naar Nederland gekomen per vliegtuig. We hadden er bewust voor gekozen om het stil te houden. Hè, om geen last te hebben van de media. Hè, dat op het moment dat de vrachtwagens aankomen, dat ze nog eens langs een cordon van camera's moeten. Dus alles is heel erg vanuit stilte gegaan. En bij ons is het wederom door de scan gegaan. Dat was dus de tweede scan. En vanuit daar zijn we gaan werken. Dat maakt heel veel indruk. Dat was echt wel heel bijzonder om te voelen wat je lijf doet, zeg maar, op het moment dat je die vrachtwagens het terrein op ziet komen. En dan zie je ook wat het doet met het groepsproces. En dat is me echt wel bijgebleven, dat je gewoon, zeg maar, je beste beentje voorzet.
10 kuub, dat klinkt misschien als veel.
Heel eerlijk gezegd, het viel ons tegen. Want je denkt, hey, een heel groot vliegtuig. Er komen heel veel mensen aan boord, dus ook heel veel spullen. Maar alles wat bij wijze van spreken in het ruim zat beneden, ja, het merendeel is verbrand. Wij hadden echt de verwachting van er komen hele koffers, hè, reiskoffers. Dat was eigenlijk al niet aan de orde. Wat ons opviel was dat het met name de handbagage betrof van de mensen aan boord.
En dan komt het moment dat ze beginnen met de eerste container.
Ja, je maakt hem open en iedereen had beschermende kleding aan. Iedereen wist van, ik ben verantwoordelijk voor dit deel. Op het moment dat het audioapparatuur betrof, gsm's of fototoestellen, dan ging het al naar een speciale straat die we ingericht hadden. Daar werd gekeken van, werkt het nog? Is het bedoeld voor bewijsvoering? Is het bedoeld voor identificatie? Dus daar werd al een schift in gemaakt. En bijvoorbeeld, wat we heel veel tegenkwamen, schoenen van kinderen, knuffels van kinderen, heel veel leesboeken, waarvan je weet van, hey, dat gaat niet voor het bewijs dienen. Dat ging naar een aparte straat in die hal. En uiteindelijk hadden we een samenwerking met een groot bedrijf uit Engeland. Dat was allemaal geregeld door Malaysia Airlines zelf. En zij hadden de zorg voor die spullen. Dat het schoon was, dat er geen viezigheid meer aan de knuffel zaten of geurtjes of resten van wat dan ook. Dus we maakten echt wel een schifting bij het sorteren. Ik weet nog heel goed één voorbeeld. Een separatist stond met een aapje prominent in het veld en die hield dat aapje hoog. Dat werd ook wel een beetje een symbool. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat werd wel iets waarvan we dachten van, dat aapje moet terug naar de nabestaanden van dat kindje. En dat bedrijf uit Engeland, die hadden een almanak gemaakt op de website. Dus nabestaanden konden naar die website, kregen ze een inlogcode. En van alle knuffels is een foto gemaakt. Dus als het nabestaande de knuffel herkende, bij wijze van spreken, dan konden zij zeggen van, hey, dit hoort toe aan mijn kleinkind of dochter of zoon. We hadden heel veel trolleys, weet ik nog, rugzakjes van kinderen. En dat is echt wel het meest persoonlijke.
In de loods zijn dan ook collega's voor mentale zorg aanwezig. En elke dag is er een debriefing.
Schoentjes, van dat een collega zei van, hey, mijn dochter heeft dezelfde schoenen. En nou zie ik de schoentjes daar. Hè. Ja, dat komt wel binnen bij de collega's. Een paar maanden later zou ik zelf voor 3 maanden naar Amerika gaan, in een soortgelijk toestel. En terwijl ik op mijn eigen plek zit, bedacht ik me, oké, hier zat het gezin met een heel klein kindje nog. Dat meisje was denk ik 3 maanden oud, wat ik gezien had. Dat komt wel bij je binnen. En dan denk je ook nou van, jeetje, wat speelt zich af op het moment dat de inslag er is? Ja, dus dat houd je wel bezig.
Zou je dat nog een keer doen?
Ja, direct. Ja, dit gaf echt heel veel voldoening. En tot op de dag van vandaag. Als je een vliegtuig over ziet gaan, zeker als het mooi weer is in de zomer. Ja, dan sta je er nog bij stil.
Danielle Los. Ze werkt nog altijd bij de politie, maar nu als teamleider bij de dienst specialistische operaties. Naast de koffertjes en de inhoud daarvan lagen er natuurlijk ook een heleboel lichamen op de plek van de crash in Oekraïne. In aflevering 1 heb je kunnen horen hoe die stoffelijke overschotten naar Nederland zijn gebracht. Wat daar vervolgens in Nederland mee gebeurde, hoor je nu van politieman Gijs Hoeben. Inmiddels is hij met pensioen, maar hij heeft 38 jaar lang gewerkt in de forensische opsporing.
Ja, hoe is het begonnen? Binnen de forensische opsporing, een van de dingen die je doet is identificeren van mensen. Mensen die om het leven zijn gekomen. En meestal als gevolg van een misdrijf, want dat is natuurlijk de reden dat wij daar onderzoek naar doen. En ik ben op een gegeven moment benaderd of ik interesse had in wat toen nog het rampenidentificatieteam was.
En zo kwam Gijs onder andere in Sri Lanka en Thailand terecht, na de tsunami van eind 2004. Daar hielp hij met het identificeren van de slachtoffers. Een ervaring die goed van pas kwam na de ramp met vlucht MH17. Net zoals zijn jarenlange ervaring als technisch rechercheur.
Zoals ze vroeger zo mooi zeiden, de stille getuigen een verhaal laten vertellen. Dus met de sporen interpreteer je de situatie. Van wat kan hier nou gebeurd zijn? Wat is waarschijnlijk? Wat is niet waarschijnlijk? Nou, dat is mijn werk.
Opnieuw terug naar het begin. Zoals voor heel veel Nederlanders is het ook voor Gijs vakantie op het moment dat het vliegtuig neerstort.
Ik was aan het fietsen in Frankrijk. We hadden een mooie fietstocht gemaakt van een kleine maand.
Gijs is samen met zijn vrouw Jenny.
We waren met de fiets van huis vertrokken en we waren Zuid-Frankrijk geweest en een beetje op weg terug. En dan zouden we zondag weer in Nederland zijn en maandag zou ik beginnen met werk. Maar donderdag was MH17 en donders heb ik niks gehoord. Maar ja, op de fiets ben je lekker van alles weg. Ja, vrijdag kreeg ik dat nieuws natuurlijk wel. Dus toen heb ik me gemeld en gezegd, ja, ik ben nu niet in Nederland. Maar zondagmorgen om 8 uur, dan komt de bus aan. En dan ben ik weer beschikbaar.
En zo gebeurt het. Gijs krijgt de opdracht om een plan te maken voor het identificeren van alle slachtoffers. Eerst is er nog sprake van dat de identificatie in Oekraïne moet gebeuren. Maar al snel wordt duidelijk dat de slachtoffers naar Nederland gebracht worden en dat alles hier moet plaatsvinden. In Hilversum, in de Korporaal van Oudheusde kazerne van Defensie.
Het is een bijzondere kazerne. Het is niet een standaard complex. Het ligt heel mooi, lekker afgelegen. Voor ons eigenlijk ideaal. En zij hadden daar een grote ruimte. Dat heet de kerk. Het is een ding wat in de oorlog gebruikt is door de Duitsers om V1-raketten te assembleren. Het is ook een heel raar gebouw. Als je het ziet aan de buitenkant lijkt het ook echt een kerk. Alleen de muren zijn een meter dik en er zit een betonnen dak op. Dus het is echt een soort verklede bunker. Die werd als opslag daar gebruikt. Er stonden auto's, maar er stond ook heel veel groot materiaal. En dat moest er natuurlijk allemaal uit. Nou, als je het hebt over hulp en over kameraadschap, dan was het daar wel. Want je hoefde maar te kijken en ze wisten al wat je bedoelde. Super om daar met hun te mogen werken.
Dan wordt het 23 juli 2014. De dag van nationale rouw. De vliegtuigen met de stoffelijke overschotten komen aan in Nederland. Gijs krijgt er niets van mee, want in de kazerne zijn ze nog druk bezig.
Er klopten nog heel veel dingen niet, vooral logistiek. Van tevoren, je kunt het filmpje wel afdraaien van het moet dan daar gebeuren, hier naar binnen, dan dit, dan dat, dan doen we dit, doen we zo. Als je dat ziet, dan zie je ook heel veel dingen die nog niet kloppen. We moesten voldoende tafels hebben, we moeten water hebben, we moeten stroom hebben, we moeten goede verlichting hebben. Als het gaat over de veiligheid, je moet kunnen ventileren, er moeten EHBO-spullen zijn. En iedereen zei ja, er wordt aan gewerkt en het komt goed, maar ja. Dus dat gaf wel wat stress.
Maar uiteindelijk, klaar of niet klaar, komen de eerste lijkkisten aan.
Ik denk dat het rond 1:00 s'avonds was. En toen werd ons gevraagd van zometeen verwachten we die eerste slachtoffers. En wie wil en wie kan, die mag helpen met. Want we willen dat toch wel met de nodige aandacht. Ook al ziet niemand dat van het publiek of van de buitenwereld. Het is allemaal zo strak geregeld vandaag. Dat gaan wij ook strak afmaken, dat laatste stukje. Dus dat hebben we met de collega's gedaan. Dus er werd per auto werd voorgereden. Per auto werd hij ook netjes door 6 of 8 collega's eruit gehaald. Overgedragen en op de voorlopig juiste plek gezet.
En dat is in koelcontainers. Net buiten de grote zaal die Gijs de kerk noemt.
Diezelfde avond toen ik naar huis ging. Ik liep naar mijn auto, parkeerterrein. En ik rijd naar buiten en ik kom bij de ingang daar. Nou, daar stond nog steeds Marius C. Dus ik naar buiten en ik... Die hele ingang was veranderd. Er lag een zee van bloemen, van knuffels. Ik was echt, wat is dit nou? En ik denk, daar stonden toen misschien ook nog wel 200, misschien wel 300 mensen nog. Nog steeds, om 11:00 s'avonds. Dus het was echt bizar. Het was heel surrealistisch.
De slachtoffers zijn in Nederland. Voor Gijs en zijn team begint dan het echte werk. Vanuit de koelcontainer gaan de lichamen één voor één de kerk in.
Dat stukje logistiek, dat deden de collega's van de front office. Zij zijn als het ware het magazijn, heel oneerbiedig gezegd. En ik ben de fabriek en ik werk met spullen uit het magazijn. En wat ik zelf ook nog heel goed weet, is dat... Ik denk dat dat een beetje het eind van de derde dag was. Daarvoor was het een kakofonie van geluiden. Je hoorde allerlei talen door elkaar heen. En als je zomaar binnenkomt, denk je, het is een mierenhoop. Wat gebeurt hier nu allemaal? Ja, toen waren er toch meer dan 100 mensen aan het werk. Want het was bijna helemaal stil. Iedereen was bezig. Er werd ook niet meer gepraat dan strikt noodzakelijk. Iedereen wist wat hij moest doen. Dus het liep.
Bij aankomst in de kerk worden de slachtoffers gesorteerd. Sommige zijn relevant voor het opsporingsonderzoek.
Die gaat linksaf, die gaat een aparte straat in waar de mensen van opsporing staan. Die doen niks aan identificatie, maar die kijken echt alleen naar de sporen... Voor het onderzoek wat inmiddels in gang gezet wordt. Want wat is er precies met dat vliegtuig gebeurd? Het merendeel ging de andere kant op, want dat waren gewoon slachtoffers... of delen van slachtoffers, waar wij hebben geprobeerd om die te onderzoeken. En dat is een standaard methode. We deden helemaal aan het begin een vorm van triage weer. Dus is het complex, is het eenvoudig? Je wil lichaam hebben waar je heel snel ziet van daar zit brood in, zeg maar. Daar kun je heel op korte termijn kun je daar wat mee. Die wil je al door de lijn hebben, want dan gaat de lijn lopen. En je kunt wel met het moeilijkste beginnen, maar dat duurt er 2 dagen voordat er überhaupt iets uitkomt. Dus het is ook een beetje sturen, zeg maar, om de hele machinerie op gang te krijgen. Dan is de volgende stap dat we kijken naar de vingerafdrukken. Dat is een apart tafeltje. Daar staan mensen die zich alleen met die vingerafdrukken bezighouden.
Om dit te begrijpen moeten we eerst even een zijspoor in. We komen zo terug bij de identificatiestraat in de kerk, maar eerst die vingerafdrukken. Want die kun je wel afnemen van een slachtoffer, maar dan heb je ook nog oudere vingerafdrukken nodig van toen die persoon nog leefde, om ze mee te vergelijken.
Nederland heeft natuurlijk al langer die biometrische kenmerken. Die zitten in die chip van het paspoort. Dus als je er wat mee wil, moet je die eruit halen. En dat mag in Nederland alleen als het gaat om identificatie. Dus niet voor de opsporing, echt identificatie. Een van die methoden is dus met het paspoort. Een andere methode is, als je bijvoorbeeld in Amerika geweest bent, dan heb je hetzelfde gedaan als je Amerika binnenkwam. En als je die data dus kunt krijgen van de Amerikanen, van de Nederlanders, met een lijstje eroverheen, de passagierslijst van MH17, dan helpt dat natuurlijk ook.
En zo heeft het team in de kerk met de vingerafdrukken al een heel aantal passagiers weten te identificeren.
De tweede stap is dat je begint met de schouders. Dat betekent dat als er een lichaam is en kleding, dat je die kleding beschrijft en van het lichaam afhaalt en stuk voor stuk doorzoekt of er nog bijzondere voorwerpen in zitten. Er kunnen natuurlijk dingen zijn die iets zeggen over de identiteit van iemand. Een naamkaartje of een bankpasje, een trouwring, tatoeages, het kan van alles zijn. De volgende fase is dat er een arts naar kijkt als het gaat voor uitwendig van het lichaam. Zijn hier nog antropologisch bijzondere kenmerken die misschien heel duidelijk zijn en die je kunt vastleggen, waarmee je later die link kunt leggen. Bijvoorbeeld littekens van operaties, waarvan ik wel zie dat het een litteken is, maar ik ben geen arts. Maar hij zegt, oh, dat is van een appendix, oh, dat is van een knieprothese. Even voelen, oh ja, die zit hier. Oh, gebroken ribben gehad, kan ik zo voelen. Dat zijn van die bijzondere kenmerken. De volgende stap is de tandarts. Die kijkt naar het gebit en dan een tandstatus opmaakt. Dat is weer waardevol als je antemortem ook een tandstatus hebt.
En dan heb je dus de gegevens van de tandarts nodig om de match te kunnen maken. Die gegevens worden bij de nabestaanden opgevraagd door de familierechercheurs van de politie.
Dan gaan die familierechercheurs uitleggen wat we gaan doen om te proberen die identificatie voor elkaar te krijgen. En daar hebben we die familie heel hard voor nodig. Want dan gaan we vragen van, heb je foto's? Zijn die bijzonderheden? Als het zegt dat het jouw vrouw is, beschrijf haar zo goed mogelijk. Zijn er lichamelijk bijzondere dingen waar we op kunnen letten? Aan de hand van een hele omschrijving wordt dat vastgelegd.
En ook dat kan gebruikt worden voor de identificatie van een slachtoffer. De volgende aflevering van deze serie gaat trouwens helemaal over die familierechercheurs.
En dan als laatste komt er wij noemden dat in Hilversum de quality check. Dat is het eind van, in eerste instantie hadden we 2 lijnen, er werden er al vrij snel 4. En een paar dagen later zelfs 5. En ik race heen en weer aan het eind van die 5 lijnen om te kijken van, klopt het allemaal? Zijn ze niks vergeten? Daar is de koppeling weer terug naar het begin. Daar komt de front office weer, want dan krijgen ze van mij weer een fluit van, ik heb er eentje klaar, die kan weer terug en ik wil weer 2 nieuwe binnen hebben. Zo op die manier. Dat draait de hele dag zo door.
En dat is zwaar werk. Want 2014 heeft een hele mooie zomer, dus het is erg warm in de kerk.
En je loopt natuurlijk in beschermende kleding. Het was vanaf het begin al duidelijk dat die lichamen in de Oekraïne met formaline behandeld waren. Dat is heel vervelend spul. Het is een sterk conserveringsmiddel. En op het moment dat je zo'n zak opentrekt, komt die formalinedamp eruit. En dat is giftig, dat is gevaarlijk. Dus binnen de kortste keren was die concentratie overal veel te hoog daar. We hebben gelijk die deur en dan hingen van die flaps, die hebben we er gelijk uitgehaald, zodat het doortochtte. En uiteindelijk eindigde het ermee dat we met volle gelaatsmaskers en een masker moesten gaan werken.
En dat maakt het praten lastiger, dus ook het overleggen met collega's. Dat kan alleen door heel dicht bij elkaar te gaan staan.
Fysiek vraagt het ook veel, want je staat constant. Ja, je bent soms, mensen die echt aan die lijn staan, die zijn ook soms echt te sjouwen en te tillen. En het vraagt echt veel.
Toch lukt het aan het begin om redelijk tempo te maken. Vaak duurt het niet zo gek lang voor een lichaam helemaal door de identificatiestraat is geweest.
Dat gaat relatief snel als het niet al te ingewikkeld is. Dan kan dat in een uur, anderhalf uur, kan dat er helemaal doorheen. Als het moet. Moet alles meezitten. Als je lang bezig bent met één onderdeel, bijvoorbeeld met vingerafdrukken, het kan zijn dat het in 5 minuten klaar is, omdat dat de huid een hele goede conditie heeft. Dan is het echt 5 minuten klaar. Maar we zijn ook wel eens met iemand echt een dag bezig geweest, dat we die collega's echt het gevoel hadden van het moet kunnen, maar ik krijg iedere keer, ben ik niet tevreden over het eindresultaat. Dus ik ga het nog een keer op een andere manier proberen. En dat houdt heel erg op. En dat is hetzelfde geldt voor als het gefragmenteerd is of wat dan ook, dat je ook voor een arts is die puzzel vele malen groter. En die is dan soms echt ook wel een uur of langer bezig om het te determineren van welk bordje is dit dan. En als ik 5 bordjes in 1 borst krijg, is het dan aannemelijk dat die bij elkaar horen of helemaal niet.
En dan komt ook de DNA-methode om de hoek kijken. Van een bot wordt dan een DNA-monster genomen. Dat kan worden vergeleken met een stukje DNA van het slachtoffer thuis. Bijvoorbeeld van een tandenborstel. Dus je hebt DNA, of misschien vingerafdrukken, of gebitsgegevens, of andere uiterlijke kenmerken. Of misschien heb je dat zelfs allemaal. En dan begint de officiële puzzel.
Het is een internationaal formulier. Je hebt een AM-deel en een PM-deel. Die zijn roze en blauw.
AM is antemortem, voor de dood. En PM staat voor postmortem, na de dood.
Die worden aan 2 kanten ingevuld. En het kunstje aan het eind, internationaal, is dus dat je die 2 dingen hebt. Die komen bij elkaar. Dat is dan de volgende afdeling. Die heet reconciliation. Die krijgt die beide. En dan wordt er heel strak gekeken. Ben ik ervan overtuigd op basis van deze informatie dat dit 1-op-1 hetzelfde is. En pas als dat zo is, onafhankelijk door meerdere mensen, dan komt er een stempel op te staan. Dit is een identificatie.
Dan heb je de identificatie op een zuiver wetenschappelijke manier waterdicht. Maar het team van Gijs deed daarnaast nog iets anders.
Die uiterlijke kenmerken zijn, dat hebben we ook in MH17 heel nadrukkelijk meegemaakt, van belang voor de nabestaanden. Want de nabestaande kan wel een mooi rapport van ons krijgen met een DNA-profiel erin. Maar eigenlijk zegt het natuurlijk niemand. En dan blijkt dat stukje van die blauwe jas, wat eigenlijk voor de identificatie, het is mooi dat het overeenkomt. Je hebt een foto van iemand in een blauwe jas, bij wijze van spreken, terwijl die het vliegtuig inliep. En nu een stukje blauwe jas in Hilversum. Maar het is nog steeds een aanwijzing en niet meer dan dat. Maar voor die nabestaanden heeft dat een heel andere lading en een heel andere waarde. Want daarmee, naast dat rapport van DNA wat er al lag, of die vingerafdruk die geïdentificeerd was, dat is een stukje wat terugkomt, fysiek terugkomt. Want dat was van die nabestaanden.
Het werk in de identificatiestraten gaat weken achter elkaar door, in de warmte. Het zijn lange dagen.
Zorg dat het overdag maximaal benut wordt. En overdag is dan zeg maar van 8 tot half 6 uur of 6:30, zo ergens in die koers. Dan zit iedereen nog in zijn normale dag-nachtritme in ieder geval. En kan iedereen die best wel een hele pittige dag gehad heeft, kan ook douchen, eten en dan tussen 8 en 10 nog even een beetje ontspannen. 10 uur naar bed en de volgende morgen om 6:30 op, 7 uur ontbijt en 7:30 weer beginnen.
Gijs probeert goed op te letten of het met iedereen in zijn team goed gaat.
Let je op jezelf, heb je genoeg gedronken? Of je bent afwezig, is er wat? Dat is het voordeel van het team, dat je dat vaker met elkaar gedaan hebt. Dus je kent elkaar ook wel een beetje. Ik ben al een beetje stille Willy van mezelf. En als ik dan ineens heel druk ga lopen doen, dan klopt er iets niet. En andersom ook. Dus dat zijn van die dingen dat je aan elkaar snel merkt van, hey, het zou best eens niet goed kunnen zijn. Laten we even de check. En je moet elkaar in de gaten houden. Proberen op jezelf te letten. Dat heb ik niet zo goed gedaan, moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, all in the game. Mijn aandacht lag vooral aan voor de ander. Ik had ook steeds een soort vage hoofdpijn. En ik voelde wel dat er echt wel wat van je verwacht werd. Het was nu wel voor het echie. Dit is echt belangrijk. Hier mogen geen fouten gemaakt worden.
Uiteindelijk heeft Gijs een jaar aan de identificatie van de slachtoffers gewerkt.
En in het begin zit je heel erg natuurlijk het grootschalige. En dan is alles gericht op het proces, moet goed zijn. Het moet de lopende band, zeg maar. Hè. En aan het eind is het totaal anders. Is er nog wel een proces, maar dat is maar een klein procesje. Maar dan is het helemaal gefocust op van, we hebben er nog een paar niet. En eigenlijk, de ambitie werd steeds verder naar boven bijgesteld. Want in het begin zei iedereen van nou, als we de helft tot drie kwart kunnen pakken, dan waar kunnen we tekenen? Want dan doen we het nu. Maar dat is verschoven. Nou, we willen ze allemaal. We willen ze alle 298. En die hebben we nooit gekregen. Er zijn de twee nog steeds niet geïdentificeerd. En na die laatste 10, daar zijn we wel heel lang mee bezig geweest. Nou, omdat je allerlei details gaat bekijken die je al eerder bekeken hebt. Omdat je de twee mist, nog steeds de zekerheid wil hebben dat de oplossing niet voor je voeten ligt, maar dat je hem alleen niet gezien hebt. Dus je gaat een aantal dingen controleren, je gaat een aantal dingen dubbelchecken. Waarvan de eerste instantie zei van er is geen resultaat uit een DNA-onderzoek gekomen. Dan gaan we het gewoon nog een keer doen. En soms nog een keer, of soms een vierde keer, alleen maar om te proberen. Ja, dat speelt in de Hooiberg, letterlijk. Dus het is niet meer zo van, hier heb je het. Nee, het zijn hele kleine stukjes, en letterlijk. Probeer het er maar uit te halen.
Daarbij werden zelfs nieuwe ideeën toegepast om aan een DNA-monster te komen.
We hadden een beetje een standaard methode ontwikkeld bij de tsunami. In je bovenbeen zit het grootste bot, hè, de femur. En zeker als het brand is dat een van de dingen die als laatste nog goed overblijft. Dat is bekend. Nou, daar was een methode van ontwikkeld hoe je dat het beste kon bemonsteren. Het team uit Indonesië, zij hadden bedacht dat het ook nog op een andere manier kon. Stonden we voor open voor dat soort suggesties. Dus we hebben 2 dagen ook die beide methoden dubbel gedaan. Als het zo meteen aan het eind kwam, konden we zien of die resultaten ook met elkaar overeenkwamen. En dat bleek ook zo te zijn. Dus ons gereedschapkistje was weer uitgebreid, want die tweede methode kon ook uitgebreid worden.
Ondanks dat er 2 slachtoffers nog niet geïdentificeerd zijn, komt het proces ook in Hilversum uiteindelijk tot een einde.
Toen zeg maar de internationale teams zeg maar 1 voor 1 vertrokken, die zijn nu niet via de achterdeur weggegaan. Zeg maar. Dus we hebben daar ook wel. Dan zit je ook op het moment van het onderzoek dat je heel nadrukkelijk van groot gaat afschalen naar kleiner. Ja, en de laatste die overblijven, zeg maar. Ik ben een van het laatste clubje geweest die uiteindelijk de sleutel in het slot gedraaid heeft, zeg maar. Maar daarvoor neem je al afscheid van veel collega's natuurlijk. Uit Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, Canada, Verenigde Staten, België, Duitsland, Engeland. Ja, dus daar neem je gepast afscheid van. En dat is min of meer parallel gelopen, zeg maar, met de eerste release van de slachtoffers. Dus toen de eerste slachtoffers echt geïdentificeerd waren en geïdentificeerd en al naar buiten gingen. Dat is ook echt het einde van het onderzoek. Hebben we daar ook bij stilgestaan. Met het hijsen van de vlaggen. En dat was mooi. Dat is ook wel indrukwekkend.
Zou je het nog een keer doen?
Zonder aarzeling. Ja, direct.
Dit was de politiepodcast MH17. Interviews, redactie en research Edward Deiters. Uiteraard dank aan Danielle Los en Gijs Hoeben voor hun verhaal. In de volgende afleveringen van deze serie hoor je het persoonlijke verhaal van 2 agenten die betrokken waren bij de zorg voor de nabestaanden. 2 familierechercheurs.
Ja, en ik maakte me bekend als politie. Eerst werd ik gehoord van politie, wat heb die nou weer mee te maken? Waarom wil je langskomen?
Familierechercheur Tim hoor je in aflevering 3 van deze serie. En in aflevering 4 gaan we praten met de politiemensen die het opsporingsonderzoek deden. Om te bewijzen wie de MH17 hebben neergehaald. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.